Goedemorgen allemaal.
Allen die in deze zaal zitten, ook oom Henkie. En allen die via de livestream naar ons luisteren. Hartelijke groeten van mijn vrouw Ada. Die mist u natuurlijk, dat begrijp ik allemaal best. Maar de hartelijke groeten. Dankjewel, zuster Monique. We hebben hele mooie liederen gezongen, want zoals u weet, ook thuis. Het is vandaag Pasen. En Pasen is een moment van bezinning voor hen die de Heer Jezus kennen. En een moment van bezinning als het gaat om vier bijzondere waarheden, als het gaat om het volbrachte werk van de Heer Jezus hier op aarde. Eigenlijk, ik zeg het met grote eerbied, heeft de Heer Jezus eigenlijk vier bijzondere dingen gedaan toen hij op aarde was. Hij heeft hier 33 jaar op aarde gewandeld, wat niet niks is. Gedurende die 33 jaar heeft hij God op het hoogst verheerlijkt, zodat God de hemel opendeed en liet blijken hoe geweldig Gods genoot van de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus nog meer heeft gedaan, is hij heeft zijn bloed gegeven, hij heeft geleden. Let u op, niet van de zijde van mensen, dat is natuurlijk ook allemaal erg. Maar het ergste lijden was het lijden vanwege de zonde. En het volgende wat de Heer Jezus deed, hij is gestorven. We zullen straks met elkaar bespreken wat dat betekent. En hij is opgestaan. Nou, maar deze vier waarheden, laat maar zo noemen, die horen bij elkaar. Die kun je niet isoleren. Ik zeg het met klem. Want in de christenheid hebben ze besloten, op Goede Vrijdag gaat het over het lijden. En op Eerste Paasdag gaat het over de opstanding. Er is niemand die dat uitmaakt. En we moeten daar ook geen wetje van maken. Van luister eens, op de Eerste Paasdag moet het gaan hierover. En op Goede Vrijdag moet het gaan daarover. Uiteindelijk zijn dit bijzondere feestdagen. Maar eigenlijk zou je ditzelfde kunnen vieren in oktober. Ook in oktober zou er een moment moeten zijn van een Goede Vrijdag. En ook in november zou er een moment moeten zijn om te denken aan de opstanding van de Heer Jezus. Dat is gelukkig niet beperkt tot een paar dagen in het voorjaar. En toch is het goed om met elkaar samen te komen en na te denken over Jezus' dood en Jezus' opstanding. En het nadeel is, dat kan zijn dat u dat al zo vaak gehoord hebt, dat het niet meer tot u doordringt. Vandaar dat we het vandaag eens een keer anders aanpakken. Want ik wil met u bespreken die vier bijzondere dingen van de Heer Jezus. Vier bijzondere dingen van de Heer Jezus. Dus zijn bloed, zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding. En dat doe ik aan de hand van een aantal bergen in de Bijbel. U weet, als je de Bijbel doorleeft, dan kom je allemaal bergen tegen. En ik wil de paasgedachte, laten we dat nou maar zo noemen. En dat is dus alle vier, Jezus bloed, Jezus lijden, Jezus dood, Jezus opstanding. Die wil ik met u bespreken aan de hand van een aantal bergen. En de eerste berg die ik wil belichten, dat is niet de leukste berg in de Bijbel. Die spreekt van de zonde in de wereld en van het oordeel van God. Maar die eerste berg in de Bijbel spreekt ook van Gods genade. En we hebben net een prachtig lied gezongen, dat is genade. En we hebben daar ook in ons gebed aan gedacht. Dus die eerste berg die ik u ga noemen, dat is niet alleen een berg van oordeel, van straf op de zonde, maar diezelfde berg is een berg van genade. En die eerste berg in de Bijbel, dat is de berg Ararat. Dan zult u zeggen, het is vandaag Pasen, waar gaat het over? Luister eens eventjes hier. Het woord van God is levend en krachtig van de kaft tot kaft. En er staat in Genesis 8, in de zevende maand, op de 17e der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. U kent allemaal dat verhaal. De aarde die stroomde vol met water. Het water kwam uit de grond en het water kwam van boven. En daar midden op dat water heeft die ark gedreven. En op een gegeven moment ging dat water weer zakken. U kent allemaal het verhaal, dus we hoeven er ook niet te lang bij stil te staan. En bleef die ark hangen op een berg. En, want uiteindelijk het water zakte, kunt u nagaan hoe hoog het water heeft gestaan. Want op een gegeven moment ging dat water dus zakken en bleef de ark staan op de top van een berg, die berg Ararat. Maar wat betekende dat nou, dat die ark daar bleef hangen? Die ark die had, ik weet niet hoe lang, gedreven op het water. En onder dat water, daar lagen de mensen die waren omgekomen vanwege de zonde. En uiteindelijk ging dat water, dat spreekt van het oordeel van God over de zonde van al die mensen, ging dat zakken en bleef de ark achter op Ararat. En toen begon er iets nieuws. Die mensen die in die ark zaten, daar zullen we het zo over hebben, die konden, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden, uitstappen op die berg Ararat. En ze lieten een hoop ellende achter zich, een hoop zonde, een hoop oordeel in dat water. En ze stonden op die berg op het droge, niet langer meer die dreiging van het oordeel. En ze konden uitstappen. Ja, dus die eerste berg spreekt eigenlijk van het oordeel over de zonde. En die eerste berg Ararat spreekt van een nieuw begin. Nou, vandaag is het Pasen. We denken aan de opstanding in het bijzonder. Daarmee is ook een nieuw begin gemaakt. Nog even over die ark. Wie zat daar nou in? Dat weet u natuurlijk wel. Dat was Noach. En waarom zat Noach nou in die ark en al die andere mensen niet? Je moet je voorstellen in Genesis 6, er was zo'n gigantische puinzooi. Ik zeg dit met mijn eigen woorden, dat God zegt, ik heb er ongelooflijk spijt van dat ik mensen heb gemaakt. Dat staat er letterlijk in Genesis 6, dat God zegt, ik had het nooit moeten doen. Ik ga er ook mee stoppen. Zo erg was de zonde in Genesis 6. Ik ga er ook mee stoppen. Ja, dat klinkt allemaal heftig, maar zo was het. En alle mensen ga ik van de aardbodem uitroeien. En ze gebeurt ook. Maar dan staat er, Noach vond genade in de ogen des Heren. We hebben vanochtend een en andermaal in onze liederen gezongen over genade. En we weten niet wat er gebeurd is, maar er staat Noach vond genade. En het Hebreeuwse woord voor vinden daar, we hebben het er al eens vaker over gehad, betekent niet dat je iets vindt wat een ander kwijt is, maar dat je iets hebt gezocht. En misschien heeft Noach tegen God gezegd, God, u bent toch een God van genade? Al die mensen die omkomen vanwege de zonde, u bent toch ook een God van genade? En dat heeft God goed gehoord. En Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is de eerste keer dat er in de Bijbel over genade gesproken wordt. We hebben daar vanochtend een paar keer van gezongen. En het woord genade komt in de hele Bijbel voor. Maar de eerste keer dat het voorkwam is bij Noach. En God zegt, oké, ik geef jou genade. En ga jij maar met je hele gezin een boot bouwen. En in die boot ga je zitten. En dan laat ik het gigantisch regenen. U kent allemaal het verhaal. En dan ben jij gered van het oordeel. Al die andere mensen verdrinken, jij niet. En toen moest Noach een ark bouwen. We kennen dat wel. Maar als je nou een ark in elkaar timmert. Je gaat naar de Gamma en je haalt hout en je timmert een ark in elkaar. Hoe goed je als timmerman ook bent, die gaat zinken. Want je kunt nooit een waterdichte boot timmeren. Maar die ark, zegt Genesis, werd waterdicht gemaakt met een soort teer, met pek. Waardoor die ark bleef drijven. Als die ark niet met pek was ingesmeerd, zou die ark, hoe goed gemaakt ook, zakken. En zou Noach en zijn gezin verdrinken. Maar die ark werd waterdicht gemaakt met pek. En het Hebreeuwse woord voor pek is hetzelfde als voor verzoening. Het Hebreeuwse woord voor pek is kippoer. En de grote verzoendag in Israël is Yom Kippur. De dag van de verzoening, de dag van de bedekking. Dat is al een heenwijzing naar het kruis van Golgotha. Want waardoor bleef Noach en zijn gezin in leven? Door die pek op die houten ark. En die pek spreekt van verzoening. En dat is al een heenwijzing naar de Heer Jezus. In de Bijbel staat niks voor niks. Kleuren en een betekenis, getallen, namen, alles heeft een betekenis. En ook het feit dat die ark waterdicht gemaakt is met verzoening. Dus een van de eerste heenwijzingen naar de redding door de Heer Jezus, we hebben daar vanochtend van gezongen, is die ark. Die ark spreekt van de Heer Jezus. En het waterdichten van die ark spreekt van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Dus die eerste berg in de Bijbel wijst al heen naar Pasen, laten we dat maar zo noemen. Dus die eerste berg in de Bijbel duidt op de ernst van de zonde, want het oordeel kwam in de vorm van water. Maar die eerste berg spreekt ook van een nieuw begin, want daar stapten op die berg 8 mensen uit en die waren gered van het oordeel op grond van die ark, op grond van het feit dat die ark waterdicht was. En dat wijst heen naar de Heer Jezus. En nou is het mooie, en daar hebben we van gezongen, dat diezelfde genade die Noach kreeg, daar zo rondom die berg Ararat, die geldt vandaag de dag nog precies even hard. Dat is mooi. En daarom hebben we ervan gezongen. Er staat in 1 Petrus 1, let u op, ik lees het even voor. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote genade, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Dat is mooi. In één tekst, 1 Petrus 1 vers 3, staat de hele berg Ararat. Enerzijds het oordeel, de genade, en dankzij Jezus Christus wedergeboren, nieuw leven, tot een levende hoop. Dan gaan ze even nader over nadenken, want dat de Heer Jezus heeft daar van alles voor gedaan. En als je dat vaak hoort, zou je eraan gewend kunnen raken. Maar laten we dat maar eens eventjes met elkaar bestuderen. Dus die eerste berg is buitengewoon belangrijk. In 1 Petrus, wat ik net heb gelezen, geeft de Bijbel aan, Gods genade, maar die komt tot ons niet omdat wij zo aardig zijn, dat moet je maar even vergeten. Dat zijn we namelijk niet. Maar die genade is door Jezus. Oké, nog even naar die berg Ararat. Einde van het oordeel, begin van nieuw leven. Ararat betekent de vloek tegengehouden, de vloek gekeerd. Dus zult u zeggen, wat wordt dit ingewikkeld? Nee, want u kunt hier op de Dijmansstraat best wat hebben. Als ik het nou heb over vloek, en laten we het niet moeilijker maken, dat heeft te maken met de zonde. Het feit dat mensen in Genesis 3 bij God zijn weggelopen, daarmee hebben ze de vloek over zich heen gehaald. De vloek die het gevolg is van de zonde. Die vloek die uiteindelijk zal leiden tot het eeuwig verloren gaan. Maar Ararat betekent geen vloek meer. Dus de boodschap van Ararat voor vandaag, op 4 april 2021, is op ons rust geen zondevloek meer. Hoe zit dat? Door de Heer Jezus. Dus die Ararat, daar zit een hele hoop in. Het is niet alleen maar een bergje daar ergens in de Caucasus, waar die ark is geland. Maar die berg, die eerste berg in de Bijbel, dat is een markeringspunt. En lieve mensen, doordat de mensen in Genesis 3 hadden gezondigd, hadden ze ten opzichte van een heilige God een vloek op hun schouders genomen. En ik wees je heel eerbiedig, als niet iemand die vloek zou wegnemen, zou de hele mensheid verloren zijn gegaan. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat na Noach, daar zijn dan nieuwe mensen gekomen. Noach had 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Mijn vader zei altijd Shem, Ham en Kaasvet. En uit die 3 zonen is de wereldbevolking ontstaan. Een van de zonen van Noach was Sem. De nakomelingen waren de Semieten, de Joden. We hebben het vandaag de dag over antisemitisme. Dat heeft alles te maken met het feit dat voordat Jacob Israël werd genoemd, hij behoorde tot de geslacht der Semieten. Dus Jacob en Abraham en Isaac waren nakomelingen van een van de zonen van Noach. Dus nadat Ararat kwam een heel nieuw geslacht op deze aarde, maar die begonnen ook te zondigen. U denkt toch niet dat als uit dankbaarheid voor het feit dat ze gered waren door die ark en dat ze veilig geland waren op Ararat, dat ze dan ook als dankbaarheid God gehoorzaam zouden zijn, maar dat is niet gebeurd. Opnieuw laden de mensen een vloek op zich. De vloek van het oordeel over de zonde. Mooier kan ik het niet maken. En ik herhaal, als er niet iemand die vloek zou wegnemen, zou de mensheid verloren zijn gegaan. En hadden wij vanochtend niet kunnen zingen, dat is genade, hadden wij hier überhaupt helemaal niet gezeten. Hadden wij überhaupt ook helemaal geen Pasen gevierd. Hoe zit dat? Let u op, wees u hele bieden. Dat staat in Galaten 3. Christus is voor ons een vloek geworden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daarom vraag ik u extra eerbied. Dat brengt ons bij de volgende berg, de berg Golgotha. Daar staat in Johannes 19, de plaats Golgotha, dat betekent berg van de schedel, waar zij Jezus kruisigden. Dus in Genesis 3 en na Genesis 6 hebben de mensen gigantisch gezondigd. En ja, en hoe je het ook wint of keert, God is een heilig God. God heeft dat niet over zijn kant kunnen laten gaan. En de mens viel onder de vloek van het oordeel. Maar we hebben gelezen in Galaten 3 dat de Heer Jezus die vloek op zich heeft genomen. Hoe? Door aan het hout te hangen. De kruisiging. Daar op Golgotha, dat is de volgende berg, daar hing letterlijk Jezus aan het hout. Er staat er in 1 Petrus 2, Jezus heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht. En in Deuteronomium 21 staat, een gehangene is door God vervloekt. Dus de hele bieder. Dus Jezus, de gehangene aan het hout, Jezus de gekruisigde, werd een vloek. En ik zeg dat weer met grote eerbied, want wie ben ik? De vloek die u en mij had moeten treffen, nam de Heer Jezus op zich. Dat is een van de redenen waarom de Heer Jezus, ik zeg het met eerbied, gekruisigd moest worden. Laatst vroeg een meisje aan mij, de Heer Jezus had toch ook zijn bloed kunnen geven, hij had toch ook kunnen sterven. Waarom moest dat gebeuren aan een kruis? Nou, allereerst, een kruis, dat was een Romeinse straf. Je moet voorstellen, in die tijd was Israël een provincie van het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk, dat strekte zich uit van waar nu Engeland ligt tot waar nu Pakistan ligt. En er ergens lag een klein speldenknopje, dat was Israël. Daar golden de Romeinse wetten. En de Romeinse wetten, die Romeinse soldaten hadden op een woensdagmiddag een gruwelijke dood verzonnen. De kruisdood. En die kruisdood was uitsluitend bedoeld voor slaven. Een ondernemer mocht niet gekruisigd worden. Een handwerksman mocht niet gekruisigd worden. Een ambtenaar mocht niet gekruisigd worden. De kruisiging was bedoeld voor slaven. Maar de Heer Jezus was 33 jaar lang een slaaf geweest. Hij had gezegd in Markus 10, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. Hij is uiteindelijk de dood van de slaaf. Heeft hij ondergaan. Daarom zegt Filippi, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat staat er niet achter om het mooi te maken, maar dat geeft aan hoe erg dat was. En daar, lieve mensen, hing de Heer Jezus. Ik zeg het met eerbied. En daar staat in Deuteronomium 21, een gehangene is door God vervloekt. En ik herhaal, de vloek die u en mij had moeten treffen, heeft God laten neerkomen op de Heer Jezus. En daarom moest hij hangen aan het kruis. Er was nog een reden dat hij aan het kruis hing. De Heer Jezus hing zo'n 25 meter boven de begane grond. Hij hing ook fysiek tussen God en mens. Mensen hadden gezondigd. Je moet voorstellen dat toen de Heer Jezus op het kruis hing, lag er een vloek van honderdduizenden kilo's rustte op de zondige mens. Daarboven was een heilige God die met de mens moest afrekenen. Daartussen heeft letterlijk fysiek de Heer Jezus gehangen. Daarom zegt hij ook dat zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Er staat er in 1 Petrus, 1 Timotheus, er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. En daar aan dat vloekhout, zo wordt het wel genoemd, daar hing de Heer Jezus letterlijk. En volgens de Joodse wetten rustte op hem de vloek. En die vloek had mij moeten treffen, die vloek had u moeten treffen, maar die vloek trof hem. En daarom kunnen wij Pasen niet isoleren en kunnen wij de opstanding niet isoleren van zijn lijden. Het is één groot geweldig iets dat de Heer Jezus daartoe bereid was. En wat gebeurde er nou precies op het kruis? Op het kruis gebeurden drie dingen achter elkaar. Wij husselen dat allemaal op één hoop. En we zeggen, dank u wel dat u voor ons aan het kruis bent gestorven. Amen. Maar op het kruis gebeurden drie dingen. Op het kruis gaf Jezus zijn bloed. Op het kruis heeft hij geleden. En op het kruis is hij gestorven. Door het bloed zijn wij verzoend met God. Dat lijden vond plaats in de drie uren van duisternis. Let u op. Toen heeft God dat drie uur donker gemaakt. God wilde niet dat mensen zouden zien. Ik zeg het met eerbied, hoe hij, God, de vloek van de zonde, van het oordeel, baf, op de Heer Jezus deed terechtkomen. Er staat in Romeinen 8, God heeft zijn zoon niet gespaard. En in die drie uren van duisternis heeft niemand het gezien, hoe God de boosheid over uw en mijn zonde losliet op de Heer Jezus. En de vloek die ons had moeten treffen, op hem legde. Daarom hing de Heer Jezus aan het kruis. Want een gehangene is voor God een vervloekte. En niemand heeft dat gezien. En toen heeft God de boosheid over de zonde die u en mij had moeten treffen, heeft de Heer Jezus getroffen. Ja, als iemand toen aan de voet van het kruis had kunnen staan en hij had omhoog gekeken, dan had hij gezien wat er staat in Jesaja 52. Misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. Zo heeft God, zo boos was God. Let u op, God zei niet, nou je bent mijn zoon, ik zal het wat verzachten, want ik vind je geweldig. Nee, wat ik al zei, Romeinen 8, God heeft zijn zoon niet gespaard. Het volle oordeel, de volle vloek kwam op de Heer Jezus terecht. En lieve mensen, toen moest de Heer Jezus sterven. Wees u heel eerbiedig, daar zijn wij aan gewend. Hij was de enige mens op deze aardbol die niet hoefde te sterven. Want in de Bijbel staat dat het gevolg van de zonde is de dood. Kijkt u maar bij de berg Ararat. En de mensen hadden gezondigd. Het oordeel was de dood. De dood door de watervloed. De Romeinen 6, het gevolg van de zonde is de dood. En daar bij Noach zijn duizenden mensen omgekomen, de dood van de zondaar. Behalve Noach voor wie genade was. En de Heer Jezus, hij was de enige mens die niet hoefde te sterven. Want 2 Korinthe 5 zegt, hij kende de zonde niet. 1 Petrus 2, hij deed de zonde niet. Hij was het enige individu die ooit op deze aardbol heeft geleefd, die niet hoefde te sterven. Maar ik zeg het met grote eerbied, omdat de Heer Jezus onder de vloek van het oordeel terechtkwam, moest hij ook de gevolgen daarvan ondergaan. Daarom huilde de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. De Heer Jezus wist wel dat hij uiteindelijk Lazarus zou opwekken, maar hij zag daar voor het eerst als mens de gevolgen van de zonde, de dood. En wist dat hij dat eens zou moeten ondergaan. Daarom zei de Heer Jezus in Lucas 12, hoe benauwd het mij totdat het is volbracht. En lieve mensen, ik zeg het maar met eerbied, de Heer Jezus was beladen met u en mijn zonde en moest dus ook de gevolgen van de zonde ondergaan. Het is wel eens goed dat u daarmee nadenkt. Maar, hij is niet in de dood gebleven. Daar staat in Handelingen 2, over zijn opstanding. God heeft Jezus, dat vind ik ook wel zo'n topper, God heeft Jezus opgewekt. Want hij verbrak de weeën van de dood. Goed, hè? Want het was niet mogelijk dat Jezus door de dood werd vastgehouden. Haha! Dus de Heer Jezus, op het moment, ik zeg het met eerbied, dat hij wilde opstaan, greep de dood hem bij zijn enkels en probeerde hem nog vast te houden. Maar het was niet mogelijk, zegt Handelingen 2, vers 24, dat Jezus door de dood werd vastgehouden. Want hij was de levensvorst. Hij kon zeggen dat hij was het eeuwige leven. En de dood kon hem niet vasthouden, want de dood was het gevolg van de zonde. Maar de Heer Jezus, hij was de volmaakte Zoon van God, de zondeloze, vlekkeloze. En de dood heeft hem maar heel eventjes in zijn greep kunnen houden. En toen moest de dood hem laten gaan. Even nog, de Heer Jezus heeft toevallig tijdens zijn dood ook even de Satan de kop vermorzeld. Mijn kleindochter vindt het altijd leuk als ik dat even doe. De kop vermorzeld. Ja. Daar staat in Hebreeën 2 dat hij heeft door zijn dood, hem die de macht over de dood had, verbrijzeld en overwonnen. Zie je dat? Eventjes. Dus die dood waar de Heer Jezus in terecht kwam als gevolg van het feit dat hij met de zondevloek werd beladen. Die dood, die kon hem niet vasthouden. Daarom is zijn opstanding ook zo'n belangrijk christelijk feit. Het geeft aan dat hij was de eeuwige Zoon van God. De zondeloze, de smetteloze. Die vrijwillig in de dood ging. De Heer Jezus zegt niet, er staat niet in de Bijbel dat hij van uitputting is gestorven. Dat denken een hoop mensen. Dat hij van uitputting is gestorven. Uiteindelijk sliep. Nee, er staat, hij riep met luider stem en gaf de geest. De Heer Jezus zegt in Johannes, ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht het ook weer terug te nemen. Goed. Hè? Maar even zo goed heeft de Heer Jezus de dood gesmaakt. Zo staat in Hebreeën. Dat hij voor alles de dood moest smaken. Je durft het haast niet te zeggen als het niet in de Bijbel zou staan. Hij heeft geweten wat de gevolgen van de zonde zijn. Maar dat is het zo top dat hij uit die dood is opgestaan. De dood kon hem niet houden. Ja, en die opstanding van de Heer Jezus heeft heel veel facetten. Er zal vandaag in allerlei kerken en kringen genoeg over gesproken zijn. Maar ik neem even een heel bijzonder één facetje en dat brengt mij op de volgende berg. Dat is de berg Pisga. Daar staat Pisga, maar dat moet je nooit zo zeggen, zei mijn vader, want dat vinden de mensen niet leuk. In het Hebreeuws is dat de berg Pisga. Dat is de volgende berg. Daar staat in Deuteronomium 34, Mozes beklom de berg Pisga en de Heere liet hem het gehele land zien. Mooi, hè? Er was geen camera, er was geen internet, er was geen e-mail, er waren geen satellieten. Maar Mozes heeft op die berg Pisga gestaan en heeft het hele land gezien. Waar hij uiteindelijk niet in mocht, maar God liet het hem helemaal zien. Mooi is dat, hè? Pisga betekent de hoge plaats van de tegenstelling. Mooi is dat. In de Bijbel staat niks voor niks. Wat betekent dat? Die tegenstelling tussen het oude en het nieuwe vinden wij in de berg Pisga. Oh ja? Ja. Want Ararat, verschil tussen oud en nieuw. Het zonde, maar Ararat, de ark bleef staan, er begon iets nieuws. En het wees allemaal heen naar het kruis van Golgotha. En de opstanding van de Heer Jezus uit de doden is het begin van iets nieuws. En het geloof in de Heer Jezus, en dat vind je op die berg Pisga, is het verschil tussen vroeger en nu. Daar staat in Romeinen 4, Jezus is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Goed hè? Hij is overgeleverd om onze overtredingen, die hij zelf niet had begaan. Maar hij heeft de vloek over de zonden, dat is hetzelfde als overtredingen, op zich genomen. Waardoor hij in de dood moest gaan. Maar zijn opstanding is het bewijs dat wij in de ogen van God rechtvaardig zijn. God heeft, staat in Handelingen 17, God heeft het bewijs geleverd door Jezus uit de doden op te wekken. En als wij vanochtend zingen, God is genade, dan zegt God eigenlijk bij de opstanding van de Heer Jezus, genade voor iedereen. Maar dan moet je wel komen met belijdenis van zonde en je moet de Heer Jezus als persoonlijke verlosser wel aannemen. Ziet u dat? Dan staat in Johannes 5, ik heb u verteld, Pisga betekent de hoge plaats van de tegenstelling. Enerzijds de zondevloek, maar die is weggenomen door de Heer Jezus. Door zijn opstanding is een nieuw leven. In Johannes 5, dat heeft ook Bernie gedeeltelijk gelezen, wij zijn uit de dood overgegaan in het leven. Dan kun je zeggen, moeten we dan niet sterven? Natuurlijk wel, want er zijn drie soorten dood. Dat is het gescheiden leven van God. Dat is het einde van iemands lichamelijk leven. En dat is de eeuwige dood, de tweede dood. Dus als iemand vandaag de dag alle gouden plakken wint op de Olympische Spelen, maar hij kent Jezus niet, is hij geestelijk dood. Dat betekent letterlijk, hij leeft gescheiden van God. En elk mens, of hij nou rijk is of niet, en dan kan hij een hoop gezondheidszorg betalen, zal toch moeten smaken dat hij op een gegeven moment aan het einde van zijn lichamelijke leven komt. Hebreeën 9, het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Maar de eeuwige dood, de tweede dood, dat is de hel, de poel van vuur. Dat is het eeuwige oordeel. Vandaag gaat nog de boodschap van God uit. Luister, neem de toevlucht tot de Heer Jezus. Stap in de ark. En leg je handen op het offer waardoor de Heer Jezus de vloek van het oordeel over jouw zonde heeft weggenomen. Dank hem daarvoor. Dan heb je eeuwig leven, want wij zijn één met de opgestane Heer. Maar als je Jezus afwijst, en dat mag u rustig aan uw buurman vertellen, dan blijft God een heilig God en zal er een moment komen dat God met die zondevloek moet afrekenen. En dat bedoelt de Heer Jezus in Johannes 5, wij zijn uit de dood overgegaan in het leven. Ons wacht niet meer het eeuwig oordeel, de eeuwige dood, maar wij hebben ontvangen het eeuwige leven. Wij zijn één in de opstanding met de Heer Jezus. Er staat in 2 Korinthe 5, voor wie in Jezus is, is het oude voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Mooi, hè? Wat betekent dat nou praktisch voor vandaag, op 4 april 2021? Even nog terug naar die berg, naar die Pisga. Pisga. Daar staat dus in Deuteronomium 34, Mozes beklom de berg Pisga en de Heere liet hem het gehele land zien. Dat wil God vanochtend doen. God wil zeggen, luister eens even, jullie zitten midden in de paastijd en heel veel kerken hebben de lijdenstijd gevierd, de 40 dagen tijd. En kijk eens eventjes, ga maar eens even staan op de berg Pisga. Ga maar eens op eerste en tweede paasdag staan op de berg Pisga. Dan laat ik jou het land zien. De hemelse gewesten. Dan laat ik jou zien de zegeningen die ik je wil geven. De geestelijke zegeningen. Dat staat in Romeinen 6. Zoals Jezus uit de doden is opgewekt, mogen wij in nieuwheid des levens wandelen. Ziet u dat? Want de opstanding van de Heer Jezus is iets nieuws. Dat betekent, zegt Paulus, wat je vroeger deed, moet je niet meer doen. Je moet niet net doen alsof er niks gebeurd is. Je moet, daarom is Pisga de berg van de tegenstelling. Er is een periode afgesloten en die heb je in het graf gebracht, maar je bent met Jezus opgestaan. Daarom is de doop zo'n ontzettend mooi beeld. Je gaat onder met de Heer Jezus, waarbij je het oude leven begraaft. Maar met de doop sta je ook op en begin je een nieuw leven. Bij de doop gebeuren twee dingen. Het is niet alleen zo dat iemand ondergaat en hij gaat omhoog en anders verdrinkt hij. Nee, hij gaat onder. Dat betekent begraven met de Heer Jezus. Maar je moet als iemand gedoopt wordt ook goed opletten als hij uit het water opstaat. Want dat betekent dat hij met Jezus is opgewekt en een nieuw leven begint. Dat moet je merken aan iemand die de Heer Jezus heeft aangenomen. Het oude is voorbij. Het oude leven is voorbij. En Romeinen 6, zoals Jezus uit de doden is opgewekt, mogen wij in nieuwheid des levens wandelen. Dat wil niet zeggen dat je schatrijk wordt en allemaal leuke dingen krijgt, maar dat wil je zeggen dat jij een nieuw leven begint met de Heer Jezus. Er staat in Kolossen 3, moet je opletten, als gij met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Dus eigenlijk zegt Paulus, luister eens even, zie je, nu je met de Heer Jezus bent opgestaan, heb je een heel bijzonder perspectief. Dat perspectief is niet alleen maar meer deze aarde. Je zult straks bij de Heer Jezus zijn in de hemel. Hou je daar maar vast mee bezig. Hoe doe je dat? Door het woord van God. Je moet eens weten hoeveel prachtige gedachten in het woord van God al zijn over de dingen die boven zijn, waar Jezus is. En als wij vanochtend hier zijn en we zeggen, ja, wij zijn één in de Heer Jezus met zijn opstanding. Op ons rust niet meer de vloek van het oordeel. Wij bevinden ons op Ararat. Wij hebben geknield voor het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus om ons het wil is vervloekt. En wij staan nu vandaag en morgen en daarna op de berg Pisga. En we kijken vooruit. Iemand die de Heer Jezus kent is iemand met visie. Je bent vandaag niet iemand met visie als je, weet ik wat, allemaal presteert. Dan heb je hoogstens je best gedaan. Maar er is geen mens die 3 seconden vooruit kan kijken. Niemand van u in deze zaal weet wat er over 3 minuten gebeurt. Maar wij weten uit het woord van God wel wat ons te wachten staat. En dat is het één zijn met de Heer Jezus bij hem boven. Maar zegt Paulus in Kolossen 3, daar mag je je nu alvast op verheugen. Daar mag je je nu alvast mee bezighouden. Nou, als je met Jezus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Dat kan ik alleen maar door het woord van God, door de Heilige Geest. Tot slot. Ja. Over die berg Pisga. Er wordt nog een keer over die berg gesproken, nummer 23. Daar staat zo mooi. Op de top van de Pisga werden 7 altaren gebouwd. Hoe vind je die? Als altaren, afgezien van de offerdienst in Israël, waren een plaats van aanbidding. Abraham had een altaar. Mozes bouwde een altaar. En Noach, als Noach op het droge staat, hè, dankbaar voor de redding. Als die van die berg Ararat, op die berg Ararat, bouwt hij een altaar. En op die plek in het Oude Testament spreekt een altaar van aanbidding. En juist als wij vandaag op de berg Pisga staan, en morgen en overmorgen, dan mogen we zeggen, Jezus, ik aanbid u. Ik dank u dat u in mijn plaats de vloek hebt gedragen. Ik dank u dat u voor mij in de dood bent gegaan. Ik dank u dat u bent opgestaan. Ik dank u dat ik één met u mag zijn in uw opstanding. Heer Jezus, ik ga me nu focussen op de dingen die boven zijn. Ik ga me bezighouden met het woord van God. En dan kan het niet anders. Dan ga je 7 altaren bouwen. Dan ga je de Heer Jezus aanbidden. En die aanbidding, daar mogen wij doorgaan, mee doorgaan tot in alle eeuwigheid. Amen.